Kunst is lang met Luc Heesen.
Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of later natuurlijk via podcast. En we zijn nu live te volgen op Facebook. Ga naar de pagina van Motley en dan zie je ons hier zitten. En je kalender is mijn gast vanavond. En terwijl we praten maakt Suzanne Kooi een visuele interpretatie van het gesprek. Allemaal live te zien dus als je nu meekijkt. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op crowdfundwebsite Voor de Kunst staat. Fotograaf Miguel heeft een oog voor speciaal fenomenen in het Amsterdamse straatbeeld. En dat is de verlaten en afgedankte matras. Intens triest beeld. Ze komen in vele gedaantes voor. En Miguel heeft ze gefotografeerd en wil er nu een fotoboek van maken. Daarover straks meer, maar eerst dus Yair Callender. Hij maakt grote beelden en installaties waarin het begrip monument een belangrijke rol speelt. Welke beeldtaal heb je nodig om een groots gevoel op te wekken of om te verwijzen naar abstracte thema's zoals vrijheid en religie? Yair werkt in zijn beelden op subtiele wijze met verschillende culturele en religieuze symbolen. Afgelopen zomer maakte hij bijvoorbeeld in de Haagse projectruimte 1646 een plek van reflectie, met een beeldengroep van mannelijke figuren die een opkomst en teleurgang van de mens leken uit te beelden, een in Arabisch patroonstijl getekende sterrenhemel, boeken om kennis uit te halen en achterin een ruimte om bij elkaar te zitten rondom een waterpijp. Yair, welkom.
Dankjewel, Luc.
Leuk dat je er bent.
Fijn om hier te zijn.
Jij doet al sinds je afstuderen eigenlijk onderzoek naar wat een monument kan zijn.
Ja.
Welk beeld kan een monument zijn? Kun je ons, dat is voor ons ontleden, waar moet een monument aan voldoen?
Het begon eigenlijk dat ik ging zoeken in dat van, ja, wat is een monument? En ik zag een monument eigenlijk als een sculptuur dat zichzelf overstijgt. Dat op een of andere manier meer is geworden dan dat het initieel zelf was.
Mm-hmm.
En dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Het kan in formaat, het kan in verwijzingen. Maar op een of andere manier is er meer aanwezig dan het fysieke sculptuur zelf. En dan krijgt het op een gegeven moment een monumentale waarde.
Yeah.
Daarnaast zijn er ook bepaalde composities die dat ook oproepen. Maar ook die verwijzing weer naar elementen buiten de sculptuur zelf worden aangesterkt.
En wat voor composities kunnen dat zijn?
Een hele klassiek is bijvoorbeeld de driehoekscompositie. En veel driehoekscomposities die hebben automatisch al een soort verwijzing. Waarbij je een soort van vierkante composities, die sluiten zichzelf in. Rechthoekige, die hebben ook wel een verwijzing, maar meer naar een soort van grootsheid. Okay. Een driehoek wijst echt naar buiten zichzelf.
Dus schets eens een beeld voor ons. Dus je hebt een driehoek van 2 meter breed bijvoorbeeld, die naar de hemel wijst. Is dan het feit dat die naar de hemel wijst, is dat een rijken naar iets buiten het beeld? Of hoe werkt dat?
Het is vooral in de compositie. Dus het is een soort relatie die wordt aangegaan door verschillende elementen. Het is niet per se dat ik per se echt een driehoek maak. Maar hoe de elementen binnen de sculptuur, zeg maar binnen het monument, ten opzichte van elkaar staan, is wel vaak die driehoeksverhouding. En daarmee er wordt een bepaalde, van de onderkant van de sculptuur, dus de brede kant van de driehoek, de elementen die daar staan, die verwijzen heel erg naar dat wat daarboven is. En die gaan daar een verhouding in aan, waarbij er een soort verlangen bijna ontstaat. Ja. Een verlangen naar het hogere of een streven daar naartoe.
En het plaatst dat element wat hoger staat ook op een soort voetstuk.
Het plaatst het ding op een voetstuk,
dat, ja. Dat is wat er gebeurt.
Ja.
En je zei net, de rechthoek is daar minder geschikt voor?
De rechthoek is ook een krachtige vorm.
Ja, wat doet die?
nou, dit zijn natuurlijk mijn ideeën een beetje erover, zeker, maar het zeker. Is heel erg, hoe ik dat zie dan, is een rechthoek, vooral in lengte, heeft een bepaalde grootsheid tot zich. Het voelt groot, het, zelfs al is het een kleine rechthoek, vaak levert het een soort grootsheid op. Gewoon de vorm in zichzelf.
Dat is echt, echt fascinerend. En dan hebben we dus de rechthoek gehad, hebben we de driehoek, de vierkant. Is
vierkant.
Die meer in balans? Is dat een evenwicht?
Ja, of? Dat is een soort van ingesloten vorm. Waarbij het heel erg gaat over wat er binnen het vierkant gebeurt.
Ja,
okay. Je hebt een cirkel die een soort van oneindigheid aanduidt. De zeshoek en de vijfhoek hebben ook weer eigen soort van karakteristieken.
Ben jij erachter gekomen hoe dit werkt? Waarom dit zo werkt? Bijvoorbeeld die driehoek, om daarbij te blijven.
Ja, waarom weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is een beetje eigen observaties en ook een deel heb je in sommige tradities komt het heel sterk terug, waarbij mensen echt heel lang zijn gaan doordenken over wat betekent een vorm nu. En hebben getracht om daar zeg maar filosofische verbintenissen aan te leggen.
Yeah.
Ook in numerologie en aan allerlei soort van verwijzingen die ze ermee plaatsen. In de Grieken, in het christendom, in het jodendom. In Indiaanse tradities, op een heleboel plekken zie je het eigenlijk terugkomen. En ik vind dat gewoon hartstikke interessant, zeg, om daarover te lezen. En
dat speel je allemaal af. Je probeert op zoveel mogelijk plekken proberen die informatie te krijgen.
Ja.
Wat is dan bijvoorbeeld, we hebben het nu gehad over die vorm, maar patronen of beelden die een diepere betekenis hebben, hè?
Ja.
Of kleuren bijvoorbeeld. Wat kun je ons daarover vertellen?
Kleuren ben ik minder goed in. Die hebben het ook heel sterk. En die hebben vooral een hele emotionele lading,
juist,
in mijn optiek. En ben ik zelf minder in thuis.
Mm-hmm.
Ik ben veel meer bezig geweest eigenlijk met vormen en inderdaad ook patronen. Ik ben veel bezig geweest met Arabische patronen. En daar zit ook, daar vind ik de filosofie erachter heel mooi. Waarbij je zegt van ja, het begint allemaal bij een punt. Mm-hmm. De punt wordt een lijn. En vanuit dat lijn ontstaat langzaam een compositie voor een patroon. En de laatste laag is eigenlijk dat het patroon wordt ingekleurd en het wordt verbloemd. Er wordt een soort van, het wordt echt zeg maar het patroon zoals we dat kennen. En ze zien dat als een soort van afspiegeling van de werkelijkheid. Waarbij je een soort uiterlijke wereld hebt. Maar je hebt, daaronder heb je allemaal lagen liggen. Die niet direct zichtbaar zijn. Aha. Maar als je het patroon bestudeert, wel aanwezig zijn.
Ja, precies. Zoals je de buitenwereld zou moeten bestuderen om er diepere begrip van te krijgen.
Ja.
Oh, wauw. Wat kun je zeggen over het oppervlakte van een monument? Hoe werkt een monument het meest imposant? Wat voor structuur moet je hebben?
Ik denk zelf eigenlijk dat dat misschien minder uitmaakt.
Mm-hmm.
Ik denk dat vooral het monumentale is vooral in de compositie en in de vorm, in de plaatsing, hoe het zich verhoudt ook tot de omgeving. In mijn optiek is dat belangrijker dan de huid uiteindelijk.
Ja.
De huid roept weer andere dingen op.
Als je dus zo'n zoektocht hebt, ik stel me zo voor, ik ben natuurlijk geen beeldhouwer, maar als je zoekt naar welke beelden hebben meer betekenis, dan ga je misschien ook graven in de geschiedenis. Wat zijn oude symbolen die al eeuwenlang misschien een betekenis met zich meedragen?
Ja.
Waar stuit je dan op? Waar zoek je?
Waar zoek je?
Ja.
Welke plekken bedoel je?
Ja, waar zoek jij? Ja.
Waar zoek ik? Eigenlijk begint het heel veel gewoon in mijn directe omgeving. Waarbij ik kijk veel naar straatbeelden, maar ook bijvoorbeeld naar kerken, naar tempels, naar culturele uitingen. Zeg maar, gewoon plekken waar mensen eigenlijk betekenis geven aan beelden.
Mm-hmm.
Waarbij ze hopelijk hebben gestreefd eigenlijk om verhalen te vertellen, nog meer dan simpel esthetische objecten te maken. Dat het niet alleen gaat over dat het iets moois is, maar mensen proberen iets te duiden, ergens iets,
Een soort zingeving al.
Een soort zingeving, ja. Ah. In het werk zelf.
Ja.
En dat vind ik heel interessant om dan te ontleden en eigenlijk de verhalen eruit te proberen te lezen.
Ja.
En dan wordt het door de straat heen lopen, wordt opeens heel interessant. Want je ziet allerlei soort van geschiedenissen erin terug. En verhalen over het pand. En soms ook de relaties tussen panden naast elkaar.
Mm-hmm. Kun je eens een voorbeeld geven? Wat misschien uit de recent verleden of zo. Dat je dacht, hey, dit is een interessant iets wat ik meeneem voor mijn werk.
Even denken, wat was recentelijk? Nou ja, recentelijk was het wel weer misschien iets voor mezelf wat heel anders eigenlijk was. De laatste 2 jaar ben ik veel naar Suriname geweest.
Mm-hmm.
En daar is de beeldtaal in de straat is weer heel anders. Het is veel organischer.
Okay.
En wat ik opmerkte is inderdaad dat mijn werk ermee veranderde. Dat simpelweg doordat ik daar door de straten heen liep en naar de eigenlijk veel meer natuur keek daar, dat ik de drang kreeg om organische werk te gaan maken. En om eigenlijk heel veel met natuurverwijzingen te gaan spelen.
Okay.
Maar dat is natuurlijk weer eigenlijk iets heel anders.
Want eerst dan nog even het contrast met hoe het hier is, als je hier rondloopt. In Den Haag, hè, woon je?
Ja, in Den Haag.
Wat zie je daar wat jouw werk beïnvloedt?
Eigenlijk sowieso in Nederland, het is heel geometrisch.
Zeg maar, ja.
Alles is betegeld, alles is straat. En het gaat van straten direct door naar huizen.
Ja.
De huizen die hebben allerlei historische tijdperken. Dus er is in Nederland een soort van hele minimale ornamentiek.
Mm.
Het is wel aanwezig, maar het is vrij subtiel. Er is wel een bepaalde, je merkt wel bepaalde tradities die er dan in terugkomen.
Zoals?
Veel abstractie. Zeg maar, dus veel numerologie eigenlijk in Nederlandse sculpturen.
Hoe bedoel je dat? Gaat het dan om verhoudingen?
In verhoudingen inderdaad zijn heel veel...
Zeg maar de gulden snede is een vorm van numerologie. Ja, precies. Oké, ja.
Ja, dat zijn heel veel soort van dat soort verhoudingen. En dat ze zeg maar bewust naar bepaalde nummers toe hebben gewerkt in een gebouw. Dat zie je wel heel veel. Niet zo heel veel mythes eigenlijk.
Mm-hmm.
Het is niet zo heel veel aanwezig. Ook in het christendom zijn het vaak toch niet de meest heftige ornamenten.
Nee,
als je naar het zuiden gaat, naar het katholieke gedeeltes van Europa, is het natuurlijk veel heftiger.
Ja. En dat heeft een weerslag in jouw werk, zeg jij?
Ja, toch wel, ja.
Zou je een beschrijving kunnen geven van een van je werken waarvan je die paring ziet tussen dat Nederlandse straatbeeld en jouw eigen werk?
Er was één werk op een gegeven moment die heel direct eigenlijk verwijzing was. Er was een oud leraar van ons, Johan van Oort, die vertrok bij de academie. En toen had ik een monument voor hem gemaakt eigenlijk, in de academie zelf. En dat was een enorm gipsen blok, wat we 6 meter hoog in de galerie daar aan de muur hadden opgehangen. Met daaronder eigenlijk een klein ornamentwerk, waarbij ik de 3 primaire kleuren had gebruikt. En in een soort van ornamentvormen, waarbij ik een beetje over het leven probeerde te spreken in die ornamenten. Maar voor mij was dat een heel Nederlands werk, zeg maar. Het verwijst eigenlijk naar de balkonnetjes die je heel veel ziet in Den Haag en in Nederland.
Ja.
Die zo net uit het gebouw steken, vaak vrij kubusvormig zijn.
Uh-huh.
En dan net aan de onderkant hebben ze zo'n lichte ornamentwerk eraan.
Oh, ja.
Dat was een hele directe eigenlijk.
Dus vrij sober, vrij bedacht.
Ja.
Veel...
Geometrie.
Juist, ja. Gepland.
Ja.
Ja. En dan over naar wat je in Suriname zag en hoe dat voor effect heeft.
Ja, nou dat is eigenlijk het spannende. Dat is een beetje waar ik nu in zit. Ik merk dat ik zoek naar een soort van... ik wil mijn werk organischer maken. Ik ben nog meer bezig met houtsneden en dat te ontwikkelen. En ik probeer weg te gaan eigenlijk... Niet weg te gaan, maar ik probeer... binnen eigenlijk de strakke geometrie en de composities die ik toepas... nog meer met eigenlijk organische vormen te gaan werken.
Oké. Okay.
Dat is voor mij eigenlijk een nieuwe stap. Als je dan kijkt bijvoorbeeld bij die show bij 1646... de meeste werken zijn nog steeds wel heel geometrisch opgebouwd. En ik vind het spannend eigenlijk om te kijken of ik ook weer daarvan los kan laten.
En is dat dan nog steeds binnen datzelfde streven om iets monumentaals te maken? Want bij monumentaal denk ik eerder inderdaad aan... nou ja, statig, eigenlijk zoals je het net omschreef, best wel... Ja. Die geometrische vormen, maar niet zozeer aan grillige of natuurlijke vormen.
Ja, maar ja, het gaat om de onderliggende compositie. Ik bedoel, bomen kunnen ook extreem monumentaal zijn.
Ja, dat is waar.
Ze kunnen bijna angstaanjagend zijn.
Ja.
Als een enorme boom die opeens voor je staat, ja, dat voel je gewoon.
Ja.
En daar heb je wel weer hetzelfde, zeg maar, die bepaalde grootsheid. Zeg maar. Het begint met die enorme voet, het wordt smaller en daarna krult het weer open.
Dat is bijna een driehoeks...
Er zit meestal 3-hoek-composities in bomen.
Ja, 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 ja.
Vooral als hij losgroeit, dan groeien de bladeren helemaal tot de vloer. En vormt het bijna een perfecte piramide.
Ja. Als we het hebben over Nederlandse beelden. Hè, want eigenlijk ontleen jij veel van de kracht van je beelden aan archetypische beelden. Wat zijn nou typisch Nederlandse dingen? Wat zijn dingen die verankerd zijn in deze samenleving?
Vind ik eigenlijk moeilijk. Ik denk dat eigenlijk een groot deel van de Nederlandse beeldgeschiedenis is vooral tweedimensionaal geweest. Ik denk ook onze grote helden, de grote Nederlandse helden in de beeldende kunst, waren vooral de schilders.
Ja.
Qua beeldhouden is het, ja, denk ik dat er andere landen zijn met een rijkere geschiedenis.
Oké, maar bijvoorbeeld dingen als een kruis of zo, zijn dat dingen waarmee je werkt? Of is dat...
Jawel, eigenlijk het is redelijk recent dat ik inderdaad ook hele directe verwijzingen maak. Ik heb wel met kruisen gewerkt.
Yeah.
Maar mijn echte inspiratie kwam pas nadat ik naar Israël was geweest. En ik zag daar allerlei verschillende kruisen. Je hebt natuurlijk allerlei stromingen, hele klassieke stromingen van het christendom die daar aanwezig zijn. En het lijkt af en toe bijna een soort strijd tussen wie kan het meest heftige kruis bedenken? Wie kan het meest mooie uitwerken?
Ja. Yeah.
En daar kreeg ik opeens zo'n golf van vrijheid. Van, oh ja, wacht, ik kan er veel meer mee spelen. In Nederland is het toch vaak heel neutraal en heel direct in elkaar gezet.
En bijna een te heilig symbool om aan te komen.
Ja, het wordt niet mee gespeeld eigenlijk in Nederland. Okay. Dat vind ik jammer.
Ja. Oké. En er zijn ook beelden die juist weer uit andere culturen komen. Hè? Je noemde ze net al even, die Arabische patronen. Maar het kan ook houtsnijkunst van Maori zijn, waar je in geïnteresseerd bent, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Waarom die beelden? Waarom, wat trek je daar zo in aan?
Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat het een soort van betekenis heeft. Dat het betekenis draagt. En wat ik leuk vind eigenlijk bij traditionele houtsnijwerken. Maori is inderdaad nog een soort van toekomstplanning.
Ja.
Ik wil misschien naar Nieuw-Zeeland gaan en daar eigenlijk van Maori zeg maar traditionele technieken gaan leren. Dus dat ook al een plan in de stijgers eigenlijk om naar Suriname te gaan en nog meer eigenlijk met bij Maronstam echt traditionele houtsnijwerken te gaan leren.
Mm-hmm.
En het mooie ervan vind ik is dat het heel veel betekenis voor hen heeft. Weet je, elke vorm die ze maken, die draagt een geschiedenis met zich mee. En ja, er zit een soort van zin in. Weet je? Het is zinvol. Het is niet alleen maar een esthetisch object, maar ze hechten er echt persoonlijke waarde aan. En op die manier staat het heel dicht bij ze. En dat vind ik eigenlijk een belangrijk iets voor de kunst.
Mm.
En wat ik af en toe het gevoel heb, dat bij hedendaagse kunst een beetje is losgekomen. Dus dat kunst wordt beschouwd als een plek, of een kunstruimte wordt beschouwd als een plek waarbij de maatschappij wordt gereflecteerd. En waarop je op de maatschappij kan reflecteren. Maar niet als een plek dat zichzelf in de maatschappij bevindt.
Ja.
En eigenlijk deel is van een culturele ontwikkeling.
Maar dan komt natuurlijk het volgende probleem. Dat als je die cultuur van de Marons naar een galerie in Den Haag verplaatst, heeft het dan nog dezelfde waarde, dezelfde betekenis?
Niet dezelfde, nee.
Nee.
En ik zou het ook niet één op één gaan vertalen.
Oké. Okay. Waar zit die vertaalslag? Hoe pak jij dat wel aan? Hoe verwerk je dat tot jouw werk?
Meestal wat ik heel erg probeer te doen is, Ik leen elementen uit en ik probeer die dan bewust zeg maar te contrasteren weer met andere tradities. En dat eigenlijk naast elkaar te laten bestaan. En om zo een soort smeltcultuur te creëren in de tijd van de galerieruimte. Waarbij er dus allerlei culturele verwijzingen naast elkaar bestaan. Als een soort van bijna als een soort van teststudie voor een multiculturele samenleving.
Ja, precies. Want je zou kunnen zeggen, elk symbool heeft zijn eigen waarde in zijn eigen cultuur. Hm. Wij hebben hier een overwegend, wat is het, Joods-christelijke cultuur. In meerderheid wordt gezegd. En misschien is daardoor minder interesse ook voor andere culturen. En jij zegt, pak ze bij elkaar.
Ja, ik denk dat zeg maar het idee dat het een Joods-christelijke cultuur hier is natuurlijk niet helemaal waar. Er zijn gewoon plekken die zijn veel christelijker dan andere.
Hm.
Het Joodse geluid is op bepaalde plekken sterker aanwezig dan in andere. Er zijn islamitische geluiden, er is een zwarte Nederlandse cultuur. Er zijn een heleboel Nederlandse culturen. Weet je? Er is een bepaalde cultuur in Groningen, er is een bepaalde cultuur in Friesland, de Friese cultuur. Er is een cultuur in Limburg, Brabant. En dat zijn allemaal zijn die aanwezig. Dus om een cultuur zeg maar vast te stellen en te zeggen van nou dit is de Nederlandse cultuur. In mijn optiek klopt dat niet.
Nee.
Cultuur is ook niet iets stabiels. Het is iets wat constant aan het veranderen is. En het verandert eigenlijk met de mensen die er mee aan de haal gaan. Ja, die besluiten van oké, ja dit hoort erbij, dat hoort er niet bij.
Dat is een continu proces van opnieuw evalueren,
ja.
Andere bronnen zoeken. Die geschiedenis wordt continu geschreven waar we bij staan, bedoel je?
Ja. Dus af en toe als ik een beetje provocatief ben, zeg ik ook wel eens van ja, Nederlandse keuken is een van de rijkste keukens van de wereld. Omdat eigenlijk alle verschillende invloeden van de Turkse pizza met knoflooksaus en sambal, dat ga je nergens anders in de wereld vinden.
Juist.
Ja, de Surinaamse keuken, zoals die in Nederland is, als ik naar Suriname ga, ik ben zelf vegetarisch, ik kan nergens een vegetarische roti vinden of iets. Weet je, dat is echt iets wat in Nederland aanwezig is.
Ja.
En er wordt een soort van, op een bepaalde manier, binnen Nederland zelf zeggen van ja, ik ga lekker Surinaams eten vanavond of ik ga Indisch eten. Maar het is eigenlijk allemaal al vernederlands. Het is gewoon deel van de Nederlandse cultuur.
Mm.
En ook de hoeveelheid dat mensen dat eten, hoe vaak dat voorkomt in de week. Weet je, het is gewoon helemaal deel van het ritme, van het dagelijks ritme. Maar op een of andere manier integreren mensen dat niet? Of zien ze dat niet als deel van zichzelf? En ik denk dat dit eigenlijk een van de grote strijdpunten van deze tijd is.
Ja. En zou je zeggen dat jouw kunst daaraan een antwoord op moet formuleren? Of ben je daarmee bezig in je kunst?
Ik zie het niet als een antwoord formuleren, maar ik vind het wel leuk om daarmee bezig te zijn.
Ja.
En ik vind het ook af en toe leuk om snijvlakken op te zoeken. Om bijvoorbeeld bewust Arabische patronen naast Joodse symbolen te plaatsen. En daar dan nog weer ergens een christelijke verwijzing in de buurt op te zetten.
Ja.
Zodat soort van ook groepen die soms frictie met elkaar hebben, op een bepaalde naïeve vorm toch bij elkaar worden gebracht. Of dat ik die bij elkaar kan brengen in mijn eigen kunstwerken. En dat in de tijd van de tentoonstelling, dat ze daar in ieder geval een tijdje vredig gewoon bestaan. Al is het zeg maar alleen een esthetische vorm.
Ja, en het is inderdaad in die zin een testruimte voor wat het zou kunnen zijn. Hè? Als je eigenlijk, wat ik interessant vind aan bijvoorbeeld je afgelopen tentoonstelling in Den Haag, is dat ze allemaal op bijna gelijkwaardige manier ergens een plekje hebben in die ruimte, die drie grote wereldreligies.
Ja, ik vind ook vaak een soort van de kritische houding ben ik ook niet helemaal voor.
Uh-huh.
Ik ben veel meer voor een soort van positieve houding.
Kun jij eens uitleggen waar de titel vandaan komt? Want daar wordt het ook een beetje in weerspiegeld natuurlijk. For the Vision of Abu Ben Adam heette het.
Ja, ja. Dus is eigenlijk een gedicht van een Britse schrijver, Tim Lee. Het is een verwijzing naar een Sufi mysticus. Zijn naam is me even ontschoten nu. Maar Tim Lee heeft zijn naam aangepast. En die heeft er dus gemaakt van Abu Ben Adam. En de grap eigenlijk die jij in de verandering van de naam heeft geplaatst, is natuurlijk Adam, dat soort van Adam en Eva, Ben Adam. Waarbij Ben is een Joods tussenvoegsel en met Adam heeft hij, met Abu en Adam maakt hij een soort van islamitische verwijzingen. Dus hij plaatst eigenlijk verschillende culturen naast elkaar, alleen al in de naam. En ook in het verhaal gaat het erover. Over een mysticus dus, die een visioen krijgt van God. Een engel die komt naar hem toe. En die is een boek aan het schrijven over de mensen die God lief hebben. En hij vraagt, staat mijn naam erin? En de engel zegt, nee, sorry, je naam staat er niet in. En hij is bedroefd en hij zegt, ja, jammer, shit. Maar goed, zet mij er maar erbij als iemand die zijn medemens lief heeft. En dat doet de engel, gaat weg. En de volgende dag komt de engel weer terug en dan staat zijn naam bovenaan. En dat is eigenlijk een heel mooi verhaal, want eigenlijk daar gaat het om, denk ik. Het gaat gewoon over je medemens liefhebben. En alle soort van fanaticisme van, ja, dit is de juistheid en dat is de juistheid, gaat eigenlijk voorbij aan het einddoel, wat gewoon een vredige samenleving is.
Ja, en in jouw zoektocht naar alle verschillende beeldinspiraties in verschillende culturen, hè, zou je dan zeggen dat er ergens een gemene deler in zit? Er zitten daar patronen in?
Ja, natuurlijk, zeg maar, alle religies eigenlijk.
Ja.
Spreken over soort van naaste liefde. Zorg voor elkaar, zorg voor je medemens. Wees een beetje goed, ga niet stelen, ga niet moorden. Alle religies zeggen eigenlijk hetzelfde. Het enige waar het in verandert zijn zeg maar de laatste fase. Weet je wel? De laatste uitingen, de rituelen. Welke dagen ze willen vieren, welke niet. En daar gaan mensen helemaal ruzie over maken.
De details.
Zeggen, ja. Als je het hebt over de Arabische patronen, ze maken zich druk over welke kleur het patroon moet hebben. Maar de kern is allemaal hetzelfde.
We gaan eens even naar Suzanne om te kijken wat voor patronen daar misschien wel ontstaan aan de overkant. Pak de microfoon erbij, Suzanne.
Ja.
Hoe gaat het?
Ja, wel goed hoor.
Wat ben je aan het doen?
Zal ik dit dan? Dit ga ik dan omschrijven, hè? Want mensen kunnen dit natuurlijk niet zien.
Klopt.
nou, ik heb een paar blauwe sokken. En kralen in zilver en wit en zwart. En dan heb ik latex en met groen pigment erin. Van dat plastic gietlatex. Wat nu, er liggen nu een paar vormen.
Wat voor vormen?
Nou, toen het begon, toen dacht ik, oh, zal ik dat nu een driehoek maken? Maar dat voelde zo flauw. Dus toen,
te letterlijk, afgeschaft. Ja,
en toen? Uiteindelijk heb ik nu uit de losse pols een beetje latex hier gegoten. Ik ben benieuwd of het op tijd droogt. Dat is een beetje spannend. En ondertussen ben ik nu, terwijl dat droogt, zilveren kralen nu op die sokken aan het maken. Ja.
En in wat voor patroontje?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet helemaal. Ik ben een beetje naar het verhaal ook gaat. Ik begon een soort... Ik weet niet welke camera dit het beste kan zien, maar...
Oh, dat gaat allemaal vanzelf. Okay. Ja, laat maar lekker liggen, dat komt goed.
Oké. Nou, het is dus een... Ik begon met een soort... Want toen het over geometrie ging, begon ik met een soort rechte lijn. Maar toen begon het over verschillende symbolen. En toen werd het meer... dat het alle kanten op ging.
Okido. Nou, laat het lekker alle kanten op gaan, zou ik zeggen. Ja. We komen straks weer bij je terug om te kijken wat het geworden zijn. Ik vind de sokken wel alvast in stijl en waarde vermeerderd, zou ik wel kunnen zeggen. Ze zien er fantastisch uit. Dankjewel, tot zo.
Dankjewel.
Je luistert naar Kunst is Lang vandaag met Jiri Callender. Hij maakt installaties die het liefst grote betekenissen kunnen herbergen. En gebruikt daarvoor de beeldtaal van religies, monumenten en zingeving uit verschillende culturen. We hadden het al over cultuur en wat mij betreft is dat een heel interessant thema om verder uit te diepen. Jij hebt zelf ooit gezegd, ik ben het kind van een Surinaamse vader, een Nederlandse moeder. Ik heb een Joodse naam, ik zie eruit als een Noord-Afrikaan. Die identiteit is iets waar ik me een beetje, die ik flexibel kan aannemen. Kun je dat eens uitleggen?
Het is eigenlijk precies wat je zegt. Maar ik heb al die mixen van culturen een beetje meegekregen. En dit was iets dat ik altijd bij me had vanaf mijn jeugd. Weet je, ik zat met toen ik jong was, hadden we een soort van groep jongens bij elkaar. En we noemden elkaar allemaal naar onze afkomst. Dus een vriend van mij die was Tunsi en je had de Rus, de Turk. En je had eentje die heette Mexicaan.
Okay.
En dat was eigenlijk ook een Turkse jongen, maar hij leek een beetje op een Mexicaan. Dus we noemden hem Mexicaan. Mm. Ik was Suri, uit Suriname. En daar begon het eigenlijk. En vanaf dat moment, toen ik jong was, toen verhield ik me heel erg van... Ja, ik ben Surinaams en hiphop en niet echt Nederlands. Maar hoe ouder ik werd, dacht ik van... Ja, maar dit klopt eigenlijk helemaal niet. Want ik weet helemaal niks van Suriname. Mm. Zoals ik zei, de laatste jaren ben ik voor het eerst een beetje daar langs gegaan. En heb ik eigenlijk de cultuur pas leren kennen. Maar echt bijna als buitenstaander. Ik heb wel zeg maar roots erin en ik heb dingen uit mijn familie meegekregen. Maar voor het grootste deel ben ik gewoon Nederlands eigenlijk. Mm. Ik ben in Nederland opgegroeid met Nederlandse televisie. We vielen achterwerk tot telekids, zeg maar. Dat is waar ik mee ben groot geworden.
Yeah.
En de andere verwijzingen... Ik vertelde net al heel kort, ik was op reis gegaan naar Israël. En de grap was, ik kwam aan. En de eerste wat de douane zei van... Welkom, waarom heb je geen paspoort? Alleen maar door mijn naam. Ah. En het was van, ja, ik weet niet. Ik kom gewoon mijn vriendin, die was op uitwisseling toen de tijd daar. En ik zei van, ja, ik kom mijn vriendin bezoeken. Ik zei, oh, oké, zij is Joods dan. Ik zeg, nee, ze is ook gewoon niet. Ze komt uit Cyprus. Ik zeg, oh. Nou ja, goed, hier, stempel en dan naar binnen.
Yeah.
En ik was daar een tijdje en iedere keer had ik diezelfde ervaring. Want als mensen mijn naam hoorden, was van, welkom, kom binnen. Weet je, werd ik helemaal omarmd door de Joodse gemeenschap. Toen na een paar dagen of na een week, toen groeide mijn baard een beetje. En opeens werd ik opgenomen door de Arabische gemeenschap. Dus ik kreeg gratis taxiritjes. En mensen lieten me een soort van de buurt zien aan de andere kant. Werd ik ook overal tegengehouden door legerposten. Moest ik mezelf identificeren. Ik werd staande gehouden. Dus ik zag opeens het land van soort van twee hele verschillende kanten. En dat is ook weer een van die ervaringen waar ik gewoon... het is niet eens echt een keuze. Zeg maar. Die culturele identiteit is altijd met me op de loop gegaan. Ook als mensen me de eerste keer ontmoeten... De vraag van, ja, waar kom je vandaan? Mm-hmm. Is standaard. Meestal geef ik gewoon antwoord. Ja, uit Nederland. Ik ben geboren in Groningen.
Yeah.
En dan worden ze een beetje boos. Of zeggen ze, nee, maar waar komen je ouders vandaan?
Yeah.
En eigenlijk vind ik het een beetje een onzinnige vraag. Weet je, want waar slaat het op?
Maar zoals jij het... het kan natuurlijk oprechte interesse zijn. Hè? Interesse in wat jouw verhaal is. Maar zoals jij het zegt, is het een soort van rijkdom. Dat je het kunt shiften tussen die verschillende identiteiten. Zie je het zo?
Eigenlijk zie ik het wel zo. En het heeft wel tijd gekost om het op die manier eigenlijk ook op te vatten. En om ook, ik zie mezelf nu meer gewoon als wereldburger.
Ja.
Weet je wel. Afkomstig uit Nederland, hier opgegroeid. Maar uiteindelijk gewoon wereldburger. Ik kom overal vandaan. En ik voel me ook verbonden met al die culturen.
Want er zijn mensen die verschillende achtergronden hebben en die zeggen, ja, ik hoor nergens echt thuis. En dat vind ik problematisch.
Ja.
Maar zoals jij het zegt, klinkt het eigenlijk als een heel mooie, mooie wisseling.
ik denk, niemand, iedereen en niemand is thuis. Weet je, thuis voelen, dat moet je gewoon zelf doen, denk ik.
Mm.
Dat is meer een keuze waar je gewoon accepteert van, oké, een soort ja, settling. Van oké, dit is mijn huis, hier ga ik vanuit bouwen. En dit zijn de dingen die ik heb meegekregen. Ik bedoel, je culturele identiteit. Mensen proberen het soms wel eens op te leggen, maar uiteindelijk is het gewoon iets wat intern is.
En hoe heb je dat dan nu voor jezelf geformuleerd? Want je zei net even tussen neus en lippen door, ik ben misschien vooral Nederlands, maar ik heb ook al die andere invloeden. Of tenminste, hoe zorg je ervoor dat je in je eigen hoofd je eigen identiteit helder hebt? Of hoe doe je dat?
Eigenlijk door gewoon niet heel hard mee bezig te zijn.
Oké, <ja.
laughs> gewoon maar mezelf te zijn. Ja. Zo. En ik hou gewoon van contrasterende dingen.
Uh-huh.
En al die verschillende dingen, die accepteer ik gewoon naast elkaar.
Ja.
Weet je, en ik ga me niet... weet je, heel veel van de culturele identiteiten... Als mensen het vragen, is meestal dat ze een soort stereotype op je willen projecteren.
Ja,
oh ja, je bent daarvan, weet je. Je bent Surinaams. Oh ja, hou je hiervan? Oh ja, ik was laatst nog in Suriname. En denk ik, ja, oké, leuk, maar...
Hè? Wat heb ik ermee te maken?
Wat heb ik ermee te maken, ja.
Okay,
of
dus...
elke andere verwijzing.
Uh-huh. Ik kan me zo voorstellen dat je met enige verbazing op de woorden van minister Blok hebt gereageerd, die afgelopen zomer zei... Er is geen enkel vreedzaam multicultureel land.
Ja, ik moest eigenlijk alleen maar een beetje lachen. Want geen enkel vreedzaam multicultureel land. Ik dacht bij mezelf eigenlijk van oké, noem maar één monocultureel land op de wereld. Dus, volgens mij bestaat dat niet.
Ja.
Er is geen enkel land waar maar één cultuur aanwezig is.
Mm-hmm.
En de plekken waarbij ze daarnaar streven, of waarbij ze dat proberen op te roepen, ja, daar gebeuren alleen maar afschuwelijke dingen.
Ja.
Ik bedoel, de laatste was IS, die een soort van strikt moslimland wou maken. Nou ja, die heeft ook niet echt helemaal goed uitgewerkt, denk ik.
Nee, precies. Nee, want je zou kunnen zeggen... wij hadden in Nederland de Franse hugenoten. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen hier massaal Belgen naartoe. Wanneer is een staat...
Ja.
Wanneer sta je op een nulpunt en zeg je... Dit is dan monocultureel of zo?
Ja.
Dat is fictief.
Het is fictief, ja. Het is... het enige manier waarop het kan bestaan is als je zegt van... Nou ja, al deze verschillende culturen... Die horen gewoon bij de... bij onze nationale cultuur,
yeah.
Wat die dan ook mogen zijn.
Yeah. En je zei net al, mijn kunst is geen antwoord daarop. Nee. Maar ik vind het wel leuk om er aan te refereren of om er mee te spelen met dat idee.
Ja, ik vind het heel leuk om er mee te spelen. En vooral als er groepen zijn die eigenlijk botsen met elkaar. Om juist die bij elkaar te zetten in een kunstwerk. En om dat naast elkaar te laten bestaan. Al is het maar in de esthetische vorm. Gewoon als potentie, want natuurlijk kan het gewoon naast elkaar bestaan.
Ja.
Er is geen enkele reden waarom een ene cultuur een andere per se zal wegduwen. Elke cultuur is constant in beweging en is constant aan het veranderen. Zo van het vasthouden en hangen naar een soort verleden, weet je, een soort van nostalgie. Ik snap het wel. Ik voel het ook wel, zeg maar. Ik voel dezelfde... Als ik zeg maar over een dijk rijd en dan denk ik van, oh ja, dit is Nederland, prachtig.
Ja.
Ja. En dat vind ik het dubbel grappig, omdat ik dat zeg maar toch die gemixte ouders heb.
Ja.
Maar natuurlijk voel ik ook die nostalgie. Ik ben met dezelfde soort van mythes opgegroeid.
Ja.
Maar het is wel dat, het zijn mythes. Weet je. Het is een hele selectieve lezing van de geschiedenis, waarbij er ook heel veel wordt vergeten. Dus het is nooit dat het echt een feest is geweest. Er waren altijd hele leuke kanten en minder leuke kanten.
Ja, er is een dominante groep die profiteert en voor die groep is het goed. En er zijn altijd mensen die daar buiten vallen.
Ja.
Maar oké, dan inderdaad de volgende vraag. Wat moet die kunst doen? Of wat kan die kunst doen? Wat is de potentie van kunst? Je zei net al, die verschillende dingen naast elkaar in één installatie. Dat is heel mooi. Maar kan het ook verder gaan wat jou betreft? Qua theater of qua jouw eigen kunst?
Nou ja, ik denk, wat ik zelf denk eigenlijk is dat veel landen en ook veel plekken eigenlijk onderschatten de kracht van kunst. En een goede vriend van mij zei eens van ja... Je moet er maar eens over nagaan. Een muzikant of muziek, die raakt je op je meest persoonlijke momenten. Je bent helemaal alleen. Je bent ergens in the middle of nowhere. Je hebt je koptelefoon op. En het spreekt direct tot jezelf.
Yeah.
Weet je, het doet iets met je gemoedstoestand. Het zet je aan het denken. Het verandert je denken. En dit is een potentie die kunst heeft. Weet je, het kan daadwerkelijk mensen veranderen. Er wordt soms wel eens gezegd dat Amerika het als strijdmiddel inzet. Het eerste, voordat ze bommen gaan sturen, sturen ze muzikanten en theater en kunst naar een land om die zeg maar culturele verandering in gang te zetten. En ja, dit is eigenlijk tegelijkertijd een hele mooie potentie van kunst. Weet je, het is toch een maatschappelijke dialoog. Weet je, het is culturele ontwikkeling. En het zijn plekken waarbij problemen van de maatschappij, zorgen van de maatschappij worden besproken. Er worden allerlei dingen geopperd die zeg maar mogelijke oplossingen kunnen zijn. Waar ik vaak zelf aan denk, bijvoorbeeld science fiction. En de invloed van science fiction op soort van de hedendaagse wetenschap. Waarbij ze nog steeds met de dingen als warp drive, die dan eigenlijk uit Star Trek komen, proberen wetenschappers nu te ontwikkelen van ja, hoe zou zoiets kunnen werken. Met de buiging van soort van tijd en ruimte en daarmee een golf te creëren.
Yeah.
Weet je, dat is uit pure fictie ontstaan. En eigenlijk kunstenaars en scheppers, schrijvers, die beelden hebben opgeroepen. En daarna in de maatschappij als inspiratie dienen tot zeg maar, praktische uitvoeringen. We zoeken nog steeds naar transporteurs en hologrammen en al dat soort dingen. Dus en die zijn ooit als fictie begonnen.
Precies, we hebben de kunstenaars nodig om het te verbeelden. Om ja, in ieder geval de fantasie in te zetten. Zo zou het kunnen worden.
Ja.
En vervolgens kan een maatschappij daar achteraan hobbelen.
Ja, het zijn gewoon ideeën opperen eigenlijk. Het grote voordeel van kunst is dat het kan dingen zeggen die nog niet aanwezig zijn. Iets wat ik vaak vertel is, zeg maar, ik denk dat de mens evolutionair eerst is gaan zingen voordat ze zijn gaan spreken.
Mm.
En in het zingen hebben ze zeg maar hun eerste woorden geuit voordat dat gedefinieerd was, zeg maar. Voordat het echt een betekenis had. En dat is een potentie die kunst heeft. Nieuwe ideeën, nieuwe concepten, nieuwe mogelijkheden kunnen al worden verbeeld in kunstwerken. Voordat ze zeg maar strak gedefinieerd zijn en zeggen van ja, zo werkt het en zo kan het. Dus in de fictie van de kunst kan het allemaal bestaan. En vindt het vaak zijn eerste bestaansplek.
Hoe voorkom je nou dat die kunst een soort van bastion blijft van een select groepje ingewijden? Want je zei in het eerste deel al, eigenlijk zou kunst meer onderdeel moeten zijn van de maatschappij en meer een dialoog met de maatschappij. Hoe komen we daar buiten?
Strijd en iedere keer toch weer die relatie proberen aan te gaan. En tegelijkertijd een bepaalde nederigheid.
Leg ze uit, nederigheid?
Nou ja, niemand moet luisteren. Weet je, het is geen plicht van dat mensen naar musea moeten gaan en naar kunst moeten gaan en zich daar heel erg voor moeten inzetten om dat maar te begrijpen. Wat ik zelf denk is, mijn broer bijvoorbeeld, die heeft gewoon een fulltime baan. Weet je, en die werkt keihard. En die gaat wel vaak dan met me mee naar galeries of naar plekken en dan laat ik hem dingen zien. Maar hij heeft niet de tijd om zeg maar naast zijn fulltime baan, waarbij hij ook gewoon nog constant moet doorstuderen, om nog even de hele kunstgeschiedenis erbij te halen. En dat kan je ook niet van iemand vragen. Weet je. Je kan niet aan iemand vragen die gewoon, weet je, in zijn leven bezig is, dat hij de hele kunsttheorie en kunstgeschiedenis uit zijn hoofd kent.
Ja, precies.
En de theater, weet je, up-to-date is van hedendaags theater. En god mag weten wat, allerlei avant-garde stromingen. En dan is het eigenlijk aan de kunstenaars en aan de makers om die vertaalslag te kunnen maken. Om vanuit een soort van, aan de ene kant, alle expertise en ontwikkelingen die er de afgelopen eeuwen zijn geweest te integreren, maar toch ook wel weer constant te verhouden naar het hier en nu. En ingangen bieden binnen het werk of binnen de manier dat op kunst wordt gesproken. Of in de, het kan ook een zaaltekst zijn of zijn er allerlei manieren toe. Maar in ieder geval constant openingen blijven houden. En niet inderdaad gewoon maar een soort van, soms arrogante houding tegenover het publiek aannemen.
Yes.
Maar ja, ze moeten zich maar inleven, ze moeten zich maar inwerken.
Hoe probeer jij dat te doen in je werk? Heb je daar misschien een voorbeeld van die openingen waarvan je denkt, oh ja, dus zo, op zo'n manier kan ik het vertalen?
Ja, eigenlijk begon het bij mij dus in de academie al, waarbij ik dus bewust verwijzingen ging maken naar een meer algemeen bekende beeldtaal.
Ja. Die monumenten is
in de monumentenserie, maar ja, ook zeg maar eigenlijk de verwijzingen naar het straatbeeld. In mijn optiek, zeg maar, iedereen loopt door dezelfde straten heen. En onbewust ontwikkel je toch een soort visuele beeldtaal waarbij iedereen eigenlijk bekend is. Sommige kunstenaars gebruiken heel veel popcultuur of gebruiken internet-esthetiek, weet je, online-esthetiek,
mm-hmm,
en maken daarvanuit beelden. En dat zijn al manieren waarbij een soort van ingangen aanwezig zijn.
Kun je eens een concreet beeld noemen wat uit het straatbeeld komt en wat in jouw werk is beland?
De Johan van Oort beeld dus. Ja. Maar ik maak een heleboel soort van ornamentwerken. En die doen een beetje denken aan een soort van die gargoyles die op kerken aanwezig zijn.
Van die monsterlijke figuren die zo Precies, die half zo naar beneden kijken, ja, toch? Ja, ja, ja. Van die, ja, okay. Ja, van die Franse kathedralen stel ik
exact
me voor.
Exact, dat soort dingen. Dat, daar werk ik best wel veel mee. Ik maak uit keramiek en die verwerk ik dan weer in grotere sculpturen.
Ja. Dus ook de mensen die inderdaad niks van die kathedralen weten, die kennen die koppen en die hebben daar kunnen daar een relatie mee aan.
En sommigen kunnen heel direct zeggen van, hé, maar dit heb je daar vandaan. Mm-hmm. En soms is het meer onbewust. Maar dat in ieder geval, zelfs al is het onbewust, dan voelen ze al een ingang. Weet je, er is toch een bepaalde verhouding toe. Omdat ze toch een bepaald spectrum hebben van verwijzingen in hun achterhoofd.
Ja. En dat is heel interessant. Want als je dus zoekt naar die ingangen, wat hoop je dan dat mensen die ingang vinden en daarin kunnen, zeg maar, als publiek, wat hoop je dan dat er gebeurt met zo'n beeld, rondom zo'n beeld?
Nou ja, uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat we met ze op de loop gaan. Dat er ergens, zeg maar, een beginpunt komt. En vanuit die ingang, dat ze dan eigenlijk verder mee en mee en eigenlijk mijn belevingswereld kan brengen.
Ja.
Die uiteindelijk gewoon, waarmee ik wil zeggen, is van ja, de wereld is eigenlijk hartstikke mooi. Uh-huh. Dus je hoeft je niet zo druk te maken.
Dat is een hele goede boodschap. En ja. Dat je die pogingen doet, is ook heel duidelijk in bijvoorbeeld waar werk van jou staat. Dus bijvoorbeeld bij Art Rotterdam afgelopen editie, hè?
Ja.
Kwam je trein oplopen en kwam je met jouw werk in aanraking. En op Down Rabbit Hole, een populair festival. Ja. Ja, omschrijf even wat voor werk daar stond.
Ik had een soort enorme vereering voor de zonsondergang gemaakt. Dat was eigenlijk bijna een sokkel waarbinnen de zonsondergang kon plaatsvinden. Er waren wolken. Het was eigenlijk heel abstract. Het was heel minimaal op een bepaalde manier. En het was alleen om dat ene moment te vangen. Maar wel, zeg maar, met alle grootsheid van het moment probeerde ik wel erin aanwezig te laten zijn.
Dus het was een frame eigenlijk waarin als je ervoor gaat zitten, je dus de zon onder ziet gaan.
Dan zie je exact de zon ondergaan. En dan zie je het hele kleurenspel eigenlijk, zeg maar, bijna op een sokkel geplaatst. De laatste lichtstralen die er nog doorheen schijnen. En dan heb je de hele hemel opeens voor je. En dat vond ik mooi. Ook omdat Art Rotterdam is een hele commerciële plek eigenlijk. Er wordt kunst gekocht. Mensen komen niet eens per se om kunst te kijken. Het is echt gewoon, het is een vakbeurs eigenlijk.
Mm.
Zelfs bij Down the Rabbit Hole is ook een soort heel commercieel event. De kaartjes zijn hartstikke duur. Het is een idylle. En ik vond het dan heel leuk om eigenlijk iets wat altijd aanwezig is, wat er elke dag is, je kan er altijd naar kijken, om juist daar weer even de aandacht op te leggen. Zo'n moment ook van rust, van stilte, waar je dat opeens zo kan zien.
Ja.
Dat bijna universele spirituele ervaring meegeeft.
Ja, want welke rol zou je zeggen dat spiritualiteit of religie speelt in jouw werk? Is dat daar onderdeel van?
Ja, het is best wel een groot onderdeel ervan. Maar ik zie dat wel ook op een bepaalde manier. Ik denk, spiritualiteit is een soort van hele brede term. Die heel veel dingen wordt toegepast. Maar hoe ik het zelf eigenlijk zie, is het constant onderzoeken van de wereld vanuit je eigen perceptie. Dus gewoon constant blijven zoeken en bevragen en testen. En gewoon trachten om de wereld te begrijpen. Maar de middelen die ik, zeg maar, toepas om de wereld te onderzoeken, zijn gewoon dus eigenlijk mijn eigen waarneming, mijn gedachtes, gevoelens. En dat als basis van waarneming te gebruiken. Dus niet zozeer. In de wetenschap tegenwoordig is het meer de telescoop en de microscoop. En zeg maar steeds fijnere sensoren waarmee we de wereld proberen te onderzoeken.
Uh-huh.
En eigenlijk proberen te begrijpen. En in mijn optiek, zeg maar, in veel spirituele praktijken werd de wereld onderzocht middels meditatie of contemplatie. Of simpelweg waarnemen, lezen of redeneringen. En ja, dat is eigenlijk de rol van spiritualiteit in mijn werk. Ik probeer de wereld vanuit die vanuit dat oogpunt te onderzoeken.
En in het geval van bijvoorbeeld het werk waarin je de zon presenteert, om het zo maar te zeggen, dan zou die waarneming kunnen zijn, wat een mooi fenomeen, dat is er altijd, het is gratis, je moet er alleen de aandacht voor hebben. Heb je nog een ander voorbeeld van hoe je van waarneming naar het werk komt?
Specifiek dat werk?
Nee, een ander werk.
Eigenlijk waar we ook begonnen, dat bepaalde vormen en composities gewoon bepaalde gevoelens met zich meedragen.
Uh-huh.
En dat gebruiken we om verhalen in te vertellen.
Kun je het nog concreter maken misschien? Is
nog dat concreter? Moet ik even denken welk werk zou er goed bij passen.
Ja.
Nou ja, het werk bij 1646. Daar heb ik de twee sterrenhemelen. En de eerste is een soort van hele grove tekening. Maar het is wel gebaseerd op een echte sterrenkaart.
Mm-hmm.
Waarbij zeg maar, in het midden van de tekening staat de Noorderster. En daaromheen staan alle zeg maar, constellaties. En daarboven heb ik een soort van hele epische tekening gemaakt. Waarbij ik gebaseerd op een Arabisch patroon. Een soort geometrisch ontwerp. Waarbij ook de afstanden tussen de planeten staan aangegeven. En dat als basisschets gebruikt om zo'n hele heftige sterrenhemel eigenlijk te maken. En dat is eigenlijk weer dat gevoel waarbij je in de eerste zin heb je zeg maar gewoon een directe kijk van oké, ja, sterren. En bij de tweede zeg maar is als je bijvoorbeeld op een strand ligt en je ligt naar de sterren te kijken en je begint erover na te denken. En op een gegeven moment voel je opeens de hele grootsheid van het universum. En zo van die eindeloosheid wordt gewoon, opeens word je bewust zeg maar. Dat werk probeerde ik eigenlijk zo'n ervaring te vangen.
Ja.
En ook die dubbelheid.
Ik hoop dat je ons nog lang blijft meenemen in je verbazingen. En het door wil geven via je werk. Dank je wel.
Ja,
fijn
bedankt
dat je er was. Suzanne, hoe is het met de sokken afgelopen?
Hallo. Het was wel leuk, want ik was hiermee bezig. En toen dacht ik, oh, ik weet nu. Want ik begon gewoon een beetje random. En toen heb ik even opgezocht wat het toen. Want het werd allemaal heel erg abstract. En toen begon je over Star Trek. En toen dacht ik, oh, misschien is daar iets van een logo van of zo. Wat ik kan gebruiken. En die ging ik maken. En toen dacht ik, oh, maar eigenlijk lijken is dit een soort. Zijn dit sterrenconstellaties? En toen begon je daarover te praten. Dus ja, het komt allemaal bij elkaar.
Het komt allemaal bij elkaar. Ja.
Ja, ik zat echt, oh ja, dat wordt het. En toen ging je dat zeggen. Dus ja.
Mooi samen.
Ja. Dus we hebben een soort van sterrenhemel op twee sokken.
Ja, ja. En ik dacht, misschien kunnen we allebei dan één sok meenemen.
Oh, dat vind ik heel leuk.
Als je het leuk vindt.
Ja, zeker.
Het is helemaal rond. Dankjewel, ja. Suzanne. Wat fijn dat je ons met ons het experiment wilde aangaan. Dankjewel. Dan sluiten we af met Voor de Kunst, onze partner. De website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. Het viel fotograaf Mikael Narings op dat er zoveel vreemde figuren in het straatbeeld van Amsterdam staan. De afgedankte matras. Een weerloos wit of smoezelig wit of van allerlei vakjes. In ieder geval een oppervlak dat ooit een hele intieme plek was, maar nu rijp is voor het grof vuil. Al die foto's die Mikael al in de jaren gemaakt heeft, moeten samen een fotoboek opleveren met de titel Mattresses of Amsterdam. Mikael, welkom.
Hey, goedenavond.
Eigenlijk een beetje analoog aan People of Amsterdam of Humans of Amsterdam of
zoiets.
Ja, toch?
Ja.
Wanneer is jou die hulpeloze matras voor het eerst opgevallen?
Ik werk nu 4 jaar in de thuiszorg. Daarvoor ben ik nog steeds regisseur. Ik heb wat documentaires gemaakt, videoclips gemaakt.
Precies, ja.
En toen was ik bezig in de thuiszorg. En ik kom wel uit Amsterdam. En ik ken de stad behoorlijk goed. Maar ik kwam nu eigenlijk elke week op zoveel andere plekken. Ik zag altijd wel matrassen. Maar nu opeens zie je ze echt overal. Ik dacht dat het misschien alleen, weet je wel, in mijn buurt was.
Okay.
Maar opeens zie je ze in Oost, in Zuid, in de Bijlmer en op alle plekken. En toen dacht ik, wat grappig. En toen zag ik er, ik denk dat het ooit begon met, wat grappig, ik heb vandaag al 3 van die dingen zien liggen.
Oh ja.
En dan de dag daarna denk je, weet je wat, ik maak er een foto van. Ik weet nog wel, de eerste matras wat ik zag liggen, dat vond ik gewoon zo'n bizar. Het lag ook over een straat heen. Mensen moesten er ook echt omheen, weet je wel. Dat je denkt, wat doet dat lompe ding daar? Waarom heeft niemand dat ding nog weggetrokken of zo?
Ja.
Dus ik was eerst eigenlijk verbaasd over het feit dat het daar lag. En eigenlijk na een week dacht ik ineens, ik heb gewoon al 10 foto's of zo. En toen dacht ik ineens, zou ik er misschien wel meer kunnen krijgen? Dus ik had een speciaal mapje heb ik aangemaakt en zo. En ik ben eigenlijk ook al een hele lange tijd bezig met een documentaire over uitstelgedrag. Ik krijg echt niets klaar. Ook deze documentaire, daar ben ik nu al 7 jaar mee bezig.
Heel
dus die komt ook nooit af, denk ik. Maar toen dacht ik, zou het mij lukken om gewoon een jaar lang elke dag een matras te kunnen posten? En dat lukt. Want ik ben nu, op een gegeven moment wordt het ook zoiets van, dat is het eerste wat ik echt heel lang al vol kan houden gewoon. Dus
kijk.
Dit moet ik dan ook wel helemaal goed gaan uitpimpen gewoon.
Ja, zeker. Dit moet tot een mooi einde komen. Het moet een fotoboek worden. Ik vind persoonlijk, als ik die foto's zie, vind ik ze best wel ontroerend. Want het is een hele intieme plek geweest, zo'n matras.
Zeker.
En die ligt daar op de meest...
Ja, ik snap het helemaal nooit. Ik bedoel, ik zou het zelf nooit doen, denk ik. Maar het is een beetje alsof je je oude sokken daar... Of nou, niet oude sokken zijn natuurlijk. Het zijn wonderschone sokken. Heel jaloers dat ik geen sok mee krijg. Maar alsof je sokken of een onderbroek... je dirty underwear gewoon eventjes lekker op straat gooit. En zo van, hallo, hoi, daar remsporen. En het doet je niks. Ja, ik snap het niet. Als ik er met andere mensen over spreek in andere steden, die zeggen ook echt, die snappen het niet. Die denken dat het een grap is. Mensen in Kopenhagen kennen dit hele fenomeen niet.
Nee.
Ik weet niet hoe dat kan. Misschien
wat zegt dat over ons eigenlijk?
Niet veel goeds, heb ik het idee.
We zetten alles zomaar op straat. We danken het af.
Want ik heb wel het idee dat de ophaaldienst behoorlijk goed is. Maar misschien zijn Amsterdammers ook wel zoiets van... ik weet het niet. Misschien zijn we iets lakser daarin. Van nou ja, het wordt wel opgehaald.
Ja.
Misschien is dat het.
Ga je wel eens op zoek naar de verhalen die erachter zouden kunnen zitten? Want ik denk altijd meteen, nou, daar is of een relatie uit... of er is een stel uitgezet. Of
wanneer zou je denken dat dan? Ja, wanneer zie jij dat dan voor je?
Is iemand overleden, ja.
Ja, dat wel. Nou ja, ik vind... Ja, kijk, er worden gewoon kinderen inderdaad op verwekt. Bloed, wijn, thee, alles ligt erop, weet je wel.
Alle soorten vocht.
You name it, it's there.
Ja, ja, ja.
Ik zou het niet... Ja, het is niet echt heel fris, maar ik... Ja, ik denk er niet, wilde soms niet eens over nadenken wat het zou kunnen zijn.
Hmm.
Soms zie je zulke grote vlekken waarvan je echt denkt, het zou alles kunnen zijn. Maar dan hoop ik maar niet dat er iemand vermoord is, weet je wel. Maar dat soort dingen, natuurlijk, het zal best nog wel eens gebeuren. Ik weet het niet, who knows. Maar ik wilde niet, te...
Je wilt het niet weten eigenlijk.
Sommige dingen wil ik het ook niet weten, want die zijn iets te smoetsig gewoon.
Ja.
En kijk, ik werk ook in de zorg. Ik weet dat er mensen heel lang op een matras liggen.
Ja.
Dat daar ook doorligplekken op liggen. En dat mensen zeggen, nee, het is niet nodig om vervanging, weet je wel. Dus ik weet ook wel eens dat het best sneu situaties zijn. Van wat oudere mensen die al 30 jaar, 40 jaar misschien op zo'n matrasje liggen.
Ja, precies. Je kent die verhalen eigenlijk al.
Aan die andere kant inderdaad.
Misschien de luxe om het me nog voor te stellen. Maar jij bent al met de neus
op de feiten gedrukt. Ja, ik zie ze elke dag.
Welke foto heeft jou het meest geraakt? Kun je die eens omschrijven?
Er zijn er wel meerdere, maar er is er eentje, die vind ik heel mooi. Die is bij het marinekazerne, bij Nemo.
Mm-hmm.
Daar ligt een hele mooie boot daar in het water en daar drijft een matras. En dat is wonderschoon, heel sereen is het.
Ja.
Maar er zijn ook twee mensen daar gevonden die overleden waren. Waaronder ook een vriend van me, Gijs Tio. Een aantal jaar geleden gevonden in het water, helemaal afgedreven. Was een paar weken verdwenen en opeens...
Is in het nieuws geweest, echt.
Behoorlijk.
Zeker,
zeker. En dat is dan die plek daar ook, weet je wel. Dus het is ook bijna... Dat zie ik alleen hoor. Maar ik krijg er wel meteen weer kippenvel van dat je denkt... Daar ligt die dan, weet je wel. En dat is wel een soort van... Ja, ik vind het ook heel sneu als je... Niet alleen die plek, maar soms zie je ook wel eens... op de grachten zie je zo'n lief matrasje liggen. En dan denk je, je wil hem bijna redden.
Ja.
Dat doe je niet natuurlijk.
Dat
moet iemand anders maar doen. Maar,
sommigen worden ook versierd, heb ik gezien.
Ja, en ik denk ook dat... Ik denk ook dat mensen soms gewoon in een dronken bui dat hebben. Toevallig een stift bij zich en dan op avontuur gaan en ze mooie dingen erop maken. Maar er is ook wel een meisje, Mistress of Mattresses. En ik denk niet eens dat het ze echt begonnen is met het idee van ik ga een Instagram-account hier over maken. Maar dat is zo'n succes geworden, want ik heb dat een beetje gepost. Toen begonnen mensen haar te volgen en zo. Ja, het is fantastisch.
Wat doet zij?
Ja, ze maakt hele mooie tekeningen van liggende de dames en zo. Het is fantastisch. Het is echt een genot om naar te kijken. Je vergeet helemaal die vieze vlekken eigenlijk gewoon. Je zit echt de hele tijd, weet ik veel. Volgens mij heeft ze er... Ik heb er ook wel bij eentje gezet zo van... wat is dat ook weer die zin uit de Titanic? Draw me like one of your French girls, weet je wel. Zoiets. Ja, van die mooie dames die daar lekker parmantig op dat matras liggen. Ja, wat mij betreft, subsidieer die vrouw. Ik vind het wel mooi om naar te kijken.
Ja, wat goed. Dus het heeft nog even een heel klein kunstwerkje levert op.
Er was een kunstwerk van haar. Die heeft 2 weken lang in de Westerstraat gelegd. Ik kreeg op een gegeven moment, word je er ook wel een beetje moe van. Want het is niet alleen dat ik de foto's maak. In het begin deed ik dat nog wel. Maar ik ben een soort van curator geworden. Want ik krijg per dag 5 van die matrassen. Maar rond die dagen kreeg ik... dat ding heeft 2 weken lang op de Westerstraat daar gelegen. En elke dag, iedereen loopt al een soort van aorta volgens mij van Amsterdam. Dus weer die stomme foto, weet je wel. Ik kon er echt, en werd steeds verlepter en zo. En, op zich ook heel leuk, maar ik dacht, ja, nu ken ik hem wel, weet je wel. Nu even een nieuw matras, jongens.
Ja, precies. Ja. Van welke matras ben jij straks blij dat hij in het boek zit? Dat je denkt, nou, dat ik dit heb, dat ik dit pareltje heb, daar ben ik heel blij mee.
Ja, dat vind ik. Er zijn dus. Ik vind het ook. Er zijn er een paar bij van bijvoorbeeld die ingezonden zijn. Iemand die. Van een klein jongetje wat van 3 hoog naar beneden kijkt naar een matras. Kijk, die moeder wist natuurlijk heel goed van. Deze ga ik maken. Maar dat vind ik zo leuk dat dat jongetje dat kijkt als een soort van. Net als. Ja, bijna. Die begrijpt helemaal niet wat daar beneden ligt, weet je wel. Maar dat is een heel mooi shot gewoon naar beneden toe. En ik maak dat boek ook samen met Bella Donnenach. En ik heb haar ook even de vrije hand gegeven in haar keuze. Ik was al benieuwd. Zij benaderde me. Ik was altijd al bezig met het maken van een boek. Mm-hmm. Maar in mijn hoofd. En zoals ik al zei, ik maak niks af. Mm-hmm. En ik begin nergens aan. Dat niet eens. Maar zij zei van, maar we gaan het nu maken. En ik zei, okay. En zij gaf me die schop onder mijn hol. En toen zei ik, nou ja, kom maar op. En ik dacht, dan ga ik uiteindelijk nog wel mijn eigen idee eroverheen gooien. Mijn sausje. Maar ze doet het zo fantastisch. Hij heeft een soort van foto's bij elkaar gezocht, waarvan ik echt denk, jeetje, er zit echt een heel ander verhaal. Hmm. Wat ik zelf nog niet eens had gezien. Uit die duizenden foto's die we hebben, heeft zij foto's bij elkaar gezocht. En het ziet er prachtig uit.
En zij is de vormgeefster eigenlijk.
Zij is uiteindelijk de vormgeefster, ja. Ja, heel spannend.
Hoe ver ben je al met je project? Hoeveel moet er nog binnenkomen?
Ik schrik er heel erg van. We zitten op de helft bijna. Het is bizar. En ik bedoel, we moesten ook van voor de kunst een ludieke actie doen. Dus ik dacht, ludieke actie. We gaan op matrassen safari. Dus dan gaan we een dag... het slaat helemaal nergens op. Ik dacht, dat doet toch niemand. Maar er hebben nu al 4 mensen. Dan moet ik die klote safari ook nog doen. Dan gaan we een hele dag matrassen zoeken. Helemaal geen zin in het. Ja, natuurlijk wordt het fantastisch. Maar ja, ik dacht ook, jezus... Een stom idee eigenlijk. Maar straks iedereen in een soort van safari-outfit... en dan gaan we op zoek naar vieze matrassen.
Ik zie het al helemaal voor me. Ik wens je heel veel succes, Miguel, met je project. Ga naar voordekunst.nl en zoek naar Mattresses of Amsterdam. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl voor meer informatie over het werk van Jair. En dan zie je ook de sokken die Suzanne hier live maakte. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan.